Lieve gemeente, in Lucas 2 lezen wij over Simeon. We kennen allemaal, jongens en meisjes, het kerstverhaal van Simeon. Dat was een man, waarschijnlijk oud, dat staat er niet letterlijk, maar wel aan het einde van zijn leven gekomen. En die man had een belofte van de Heer ontvangen dat hij niet eerder zou sterven dan wanneer hij de Christus van de Heere zou hebben gezien. Er staat, een goddelijke openbaring was hem gedaan door de Heilige Geest. Wat was dat voor een man? Rechtvaardig. Hij kon voor God bestaan, betekent dat. God vrezen, dat vloeit daaruit voort. Hij dient de Heere. De vertroosting van Israël verwachtende, dat is uiteindelijk de Heilige Geest die hij verwachtte. Die had hij al in zijn leven ontvangen, maar hij zag uit naar de komst ervan en de Heilige Geest was op hem. Nou, dat was een man van genade, een man Gods. En hij verwachtte de Heere Jezus. Sterker nog, de Heer had hem een belofte gegeven. Aangaande die verwachting. En zo was hij elke dag in de tempel en op dat ogenblik dat hij daar was, samen ook met een andere, zeker oude vrouw, die al 84 jaar oud was. We zouden ook kunnen denken 84 jaar weduwe, zo mag je het ook vertalen. Dan was ze misschien zo'n 100 jaar oud of nog ouder. Komt hij op een gegeven ogenblik door de geest gedreven in de tempel en ziet daar twee mensen staan. Maria met het kindeke Jezus in haar armen en Jozef. En hij gaat naar hen toe. En hij vraagt, mag ik dat kind vasthouden? Hij neemt het in zijn armen en hij loofde God. Wat komt daar veel goeds uit zijn mond? Nu laat gij, Heer, uw knecht naar het woord, hem toegezegd, thans heen en gaan in vrede, nu hij de zaligheid zo lang door hem verbijt gezien heeft op zijn beden. Uit zijn mond kwam veel goeds voort. We zongen Psalm 141, vers 3. Ik had een andere psalm moeten opgeven. Eigenlijk 146, vers 3 voor na de geloofsbelijdenis. Dit is meer een psalm voor na de wet. Maar ja, de Heer zal er ook zijn bedoelingen wel mee gehad hebben. Wij zongen die psalm vanmorgen na de wet. Kinderen hadden hem net geleerd op de zondagsschool. Maar ja, bij Simeon komt er heel veel goeds uit zijn mond voort. Hij heeft dat ook wel gevraagd, zet een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond, maar het was bij hem wat er in Psalm 146 vers 3 staat. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En die wellicht oude Simeon heeft de Heilige Geest ontvangen en heeft ook door de vaderlijke trekkende liefde het kind Jezus aan zijn hart mogen drukken. Daar moest ik aan denken in de voorbereiding van een preek die ik nu houden wil in deze tweede Adventszondag vanuit Genesis 49, vers 18. De oude Jacob op zijn sterfbed en de wellicht oude Simeon in Lucas 2, ze lijken wel wat op elkaar. Ze kenden dezelfde genade. Hoort het woord van onze God, ik bedien u het heilig evangelie op grond van Genesis 49, vers 18, deze paar woorden uit die tekst. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Ik schrijf boven de tekst en de preek als thema adventsverwachting. En boven betekent niet dat dat belangrijker is, maar dat is net als een titel die ergens boven plaatst. Nou, zo plaatsen we dit als thema boven de tekst. Van daaruit willen we de tekst overdenken gaan. En ook vanuit het thema van de preek. Drie gedachten. In de eerste plaats bij een stervende. Er staat wacht ik. Twee, door een levende Heere. En drie, van een geborene. Dat geldt voor ons nu, want we staan achter de geboorte van de Heer Jezus. Toen moest hij nog geboren worden, maar van een geborene, van de geborene Heer Jezus, op uw zaligheid. Dus adventsverwachting bij een stervende, door een levende en van een geborene. Gemeente, de oude Jacob had in hoofdstuk 48 zijn kleinzonen en in hoofdstuk 49 zijn zonen om zich heen verzameld. Twee kleinzonen van Jozef, de zoons Ephraim en Manasse. En ze worden gezegend, zo lezen we daar precies in de andere volgorde als dat ze gezegend zouden worden. Normaal gezien wordt de oudste gezegend en de rechterhand van degene die dan zegende lag normaal gesproken op de oudste, op het hoofd van de oudste. En dat was Manasse. En dan de linkerhand op het hoofd van de tweede, dat was Ephraim. Maar Jozef ziet dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim legt en zijn linkerhand op dat van Manasse. Hij kruist als het ware zijn handen. En dat heeft ook alles te maken met de inhoud van de zegen. Ik laat dat verder voor wat het is, maar de twee kleinzonen ontvangen een zegen. En dan komen de 12 zoons van Jozef, van Jacob, ook aan de beurt. Dat is hoofdstuk 49. De stammen van Israël kunnen op twee manieren aanduiden. In de eerste plaats kunnen we ze aanduiden in de klassieke, meest oude benaming van al de zoons van Jozef, van Jacob. Dat waren er dan 12. En dan tellen Ephraim en Manasse niet mee. Dan telt Levi wel mee en Jozef ook. Dat zijn de 12 zoons, de 12 stammen. Maar zoals het later geworden is, gemeente, is de verdeling van de 12 stammen afhankelijk geworden van de verdeling van het land. En dan krijgt Jozef geen apart stuk. Dat gaat naar zijn twee zoons. Dus dan zou je 14 stammen hebben, maar Jozef eraf 13. En dan lezen we ook dat de stam van Levi geen apart grondgebied krijgt, dus die worden ook niet meegeteld in de verdeling. En dan zijn het er dus weer 12. Overigens krijgt de stam van Levi wel een aantal steden toebedeeld, maar dat is meer voor hun vee dan voor hen. Ze hebben geen bezit, want ze werken in de eredienst en God is hun erfdeel. Zo lezen we zo mooi. Hoe het ook zij, ik mag in dit hoofdstuk dan gewoon spreken over de 12 stammen. En dan weet u dat het gaat over de oude indeling. Dus zonder Ephraim en Manasse en met Jozef en Levi. En al die 12 zoons krijgen een zegen toebedeeld. Hoewel, bij sommigen is het meer een vloek dan een zegen. In een kwart van de gevallen, dus dat is 3 van de 12, is er geen sprake van een positieve wens, maar meer van een negatieve inhoud van de zegen. Dus gemeente, het is nog niet zo gemakkelijk wat er allemaal gebeurt. Zo in het jaar 1647 voor Christus, om en nabij, is Jacob op zijn sterfbed terechtgekomen. Wat is het een zegen als je met de Here sterven mag? In de Openbaring staat het: zalig zijn de doden die in de Here sterven. Van nu aan, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen en hun werken volgen met hen. Bijna zo'n 3700 jaar geleden is deze man op zijn sterfbed komen te liggen. Dat is nogal wat. Wat een lange tijd terug. Als we daarover gaan nadenken, gemeente, dan zeggen we, dan is er toch wel heel erg veel veranderd. Dan is het allemaal toch wel heel erg anders geworden. Ja en nee. De genade van God blijft hetzelfde. En in die tijd hadden ze al advent. Niet zoals wij dat kennen, 4 weken voorafgaand aan de kerst. Advent betekent aankomst of naderende komst. Je mag het ook uitleggen als iets wat je verwacht. Dus een stukje verwachting zit daar ook in. Een adventsverwachting is immers het thema van de preek. Maar het volk van het oude verbond zag al die eeuwen uit naar de komst van de Heere Jezus. En dat wenst hij natuurlijk al zijn kinderen toe. Of ze een positieve zegen ontvangen of een negatieve zegen, voor zover je dat een zegen kunt noemen. Maar gemeente, de positiviteit of negativiteit van de inhoud van de zegeningen had alles te maken met hun leven. Ruben bijvoorbeeld heeft het bed gedeeld, beklommen, zo lazen we, van de vrouw, een van de vrouwen van Jacob. Moest voorstellen. En vandaar ook dat de zegen van Ruben spreekt over een snelle afloop als der wateren. De oudste zal de voortreffelijkste niet zijn. Simeon en Levi, en die hadden een aandeel in het vermoorden van mensen op de tijd voorafgaand aan de gevangenneming van Jozef en voordat Jacob naar Egypte kwam, worden genoemd werktuigen van geweld. Is nogal wat als je zo wordt genoemd. Zo lezen wij in vers 5. En Jacob zegt, ik zou niet graag in hun verborgen raad willen indringen. Ik zou niet graag bij hun vergaderingen willen zitten. Mijn eer wordt niet verenigd met hun vergadering enzovoorts. Vervloekt, zei hun toorn. Juda krijgt een prachtige zegen. Gij zijt het, u zullen uw broeders loven. En dan staat er nog bij, de scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Juda zou de stamvader zijn van de Heere Jezus. Die zou niet uit Levi en niet uit Ruben, maar uit Juda geboren worden. En dan komen we bij de zegen van Zebulon. Dat spreekt eigenlijk alleen maar over dingen van de buitenkant. Vers 13, hij zal aan de haven van de zeeën wonen. Nou, je zou kunnen zeggen een handelsnatie in die stam. Issachar, die wordt vergeleken met een sterke ezel die de lasten draagt. Dus die misschien wel als een dienende stam functioneert. Die onder seins, dat is onder belasting, verkeert. Dan, een van de belangrijkste stammen, zal het volk gaan richten. Maar tegelijkertijd is hij als een slang aan de weg. Wie wordt er jaloers op? Enzovoorts. Naftali, van hem wordt niet meer gezegd dan dat hij schone, mooie woorden spreekt. Aser, dat hij voorspoed heeft. Gad zal worden aangevallen, maar zal die bende ook tegelijkertijd weer overwinnen. Jozef, een positieve zegen. Benjamin zal verscheuren als een wolf. En nou ja, gemeente, daar zitten nogal wat negatieve voorzeggingen bij. Al deze stammen zijn 12. En dit is, zegt vers 28, wat hun vader tot hen sprak als hij hen zegende. Hij zegende hen een ieder naar zijn bijzondere. Bijzonder betekent dat daar specifieke, persoonlijke zegen. Daaraan kunnen we al zien dat wij loon ontvangen naar ons leven. Dat de Heere ons, zo staat er in het Nieuwe Testament, één keer oordelen zal naar hetgeen wij gedaan hebben, het zij goed of het zij kwaad. Dat komt in de zegeningen van deze stervende Jacob al duidelijk naar voren. En als hij dan een van de meest negatieve, verpletterende zegeningen, zegen tussen aanhalingstekens, heeft uitgesproken tot Dan, die een slang een adder is, die het paard de vezenen bijt en de ruiter achterover laat vallen, dan komt in één keer het woord van onze tekst. Een stervende Jacob, ik wacht. Moet u niet denken aan een van de psalmen, Psalm 27... Wacht dan, ja wacht, ja niet afwachten en zeker ook niet lijdelijk afwachten. Afwachten is nog zo verkeerd niet, als maar geen lijdelijk afwachten is, maar een verwachten, een verlaten, zich verlaten op de Heer, dat wil zeggen een bouwen op God. En zich richten naar de Heer. Op Psalm 30, ik blijf de Heere verwachten. Heel dat Oude Testament, het is een voor u misschien al wel heel bekende uitdrukking, is in verwachting van, is zwanger van de Heere Jezus die geboren zou worden. Nou, toen je moeder in verwachting van jou was, of van mij, van u, dan was dat doorgaans gemiddeld zo'n 9 maanden. Soms wat korter, maar ja, 9 maanden, dat is het dan wel. Misschien een paar weken nog en dan wordt het kindje gehaald, want dan zou een zwangerschap dodelijk zijn. Of als het te kort is ook. Maar hoe lang wacht dat Oude Testament al? Niet te kort. Omdat er een levende verwachting van 4000 jaren zou zijn. Maar ook niet te lang, want de Heere vertraagt zijn beloften niet. Stelt zijn toezeggingen nooit uit. Dat is waarlijk advent. Het wordt nogal eens losgemaakt van de Heer Jezus. Zo van alleen maar de kennis over de zonde die zo noodzakelijk is. Maar op zich, gemeente, is dat nog geen advent. Een advent is een verwachting van iets wat de Heer in je hart heeft gelegd. Zie het maar als een uitzien naar je bruiloft. Of een uitzien naar de geboorte van je kind wat je onder je hart dragen mag. Of wat dan ook. Ik blijf de Heere God in Christus verwachten. Laat ik het zomaar zeggen, er is een levende betrekking in je hart tot de Heere Jezus Christus. Dat is advent. Aankomst. Dat is wat meer dan komst. Een komst kan onverwachts en ongedachts zijn. Maar een aankomst heeft zich aangekondigd. Hij is aan het aankomen. Wacht ik. Wie is dat? Ja, dat is Jacob. Zijn naam alleen al betekent zoiets als bedrieger. Hielenlichter had de hiel van zijn broer Esau vast toen ze geboren werden als tweeling. Dat is al een teken, een beeld, een tekenend beeld van hetgeen in het leven gebeurde. We zeggen het wel eens achter de ellebogen. Nou ja, dit betekent zoveel als achter de hielen. Een hielenlichter. En wat heeft Jacob zijn eigen broer bedrogen als het gaat over de eerstgeboortezegen? Hij heeft zich zo veranderd dat het leek alsof hij Esau was. We kennen het verhaal, jongens en meisjes. Wat een zegen als je dat op school ook horen mag. Want heel veel kinderen kennen dat niet. En jongens en meisjes die buiten de kerk opgroeien al helemaal niet. Maar ja, dan zoon Jacob. Zijn andere naam, strijder Gods, Israël. Dat betekent strijder Gods, dat is een hele positieve naam. Maar er wordt nogal eens genoemd, ook in het Nieuwe Testament, bij die oude naam, Jacob. Wat getuigden zijn daden soms ook tegen hem? Wat heeft hij ook straf op de zonde van dat eerstgeboorterecht ontvangen? Wat moet hij veel omzwerven? Hij moet vluchten voor Esau naar Paddan Aram. 7 jaar gediend voor Rachel, krijgt hij Lea als vrouw, ook al zoiets vreemds. 2 vrouwen, nog 2 bijvrouwen erbij, Bilha en Zilpa. Wat was de ellende in het gezin met de 2 vrouwen en de 2 bijwijven? Hoe werd hij nagejaagd door Laban? Hij moest niet horen dat zijn eigen dochter Dina werd verkracht. Wat een ellende dat hij hoorde dat Ruben zijn eigen bijvrouw Bilha verkracht heeft en omgang met haar had. Dat Rachel zijn lieveling gestorven was. Dat Jozef werd verkocht naar Egypteland. Dat Juda en Tamar gemeenschap hadden. En dat Benjamin werd weggevoerd. Kunt u begrijpen wat er staat in hoofdstuk 47 vers 9? Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest. Hij is best wel oud geworden, maar weinig. Het is voorbij gevlogen. En als dan de dagen naderen dat hij sterven zou, roept hij zijn zoon Jozef en zegt tegen hem, doe weldadigheid en trouw aan mij en begraaf mij toch niet in Egypte. De Heer heeft voor zijn leven en voor zijn beenderen, voor zijn lichaam willen zorgen. Maar gemeente, hij klaagt het uitgezult, mijn zonen met grauwe haren, mijn grauwe haren met droefenis ten graven doen neerdag. Ik denk niet dat er iemand in de kerk is die zoveel ellende gekend heeft als Jacob. En zowel, dan is het nog van vanmiddag u tot bemoediging en troost. Dan bent u niet de enige. En al die moeite zal zijn teruggekomen op zijn sterfbed. Ik hoor het zo vaak bij mensen. En ik heb er ook best wel wat gestaan bij een sterfbed of bij een stervende of een gestorvene. Maar daar komt alles weer terug. Alle dingen die je ervaren hebt en vooral de kwade dingen. Ook de dingen die je niet meer kunt veranderen. Zult u dingen oplossen, gemeente? Lieve toehoorder, als er dingen liggen tussen u of jou en een ander. Want je kunt zomaar op je sterfbed of door een ongeluk uit het leven worden weggerukt. En dan kan het niet meer. Er zijn voorbeelden ook heel recent van te noemen. En dan blijven degenen achter met wie je in onmin leeft. En je kunt het zelf ook nooit meer veranderen, want je bent in de eeuwigheid. Jacob verzamelt zijn zonen. Het is nog een wonder dat ze allemaal willen komen. Ook dat gebeurt lang niet altijd meer. Wat leven we toch in ellendige tijden. De Bijbel zegt dat de liefde van velen zal verkouden. Dat op een sterfbed een zoon of dochter niet meer komt. En als ze er komen er zwijgend zitten en zomaar weer weggaan op zijn best. Als er oneenigheid is. Alle zoons van Jacob staan er met eerbied omheen. Niemand heeft teruggereageerd. Ze horen de woorden van hun vader aan. En sommigen ook. 1/3 van die 12 tot schande en minstens de helft was er geen sprake van een positieve zegen. Is nogal wat. Zou Jacob niet hebben gedacht, kan me goed voorstellen, wat in Psalm 77 staat, zal dan de Heer in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goed gunstig zijn? Houdt zijn goede tierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? We mogen de dood ook nooit onderschatten. Hè? Paulus noemt het de laatste vijand. Ja, zegt u, het gaat toch over Advent? Ja, dat is waar, maar wel op een sterfbed, letterlijk. Het einde van zijn leven is gekomen. 17 jaren heeft hij geleefd in Egypte. Al die jaren daarvoor rondgezworven. En dan uiteindelijk Jacob sterft. Hij wordt begraven in de spelonk van Machpela in het land Kanaan, waar ze Abraham, Sara, Isaac, Rebecca begraven hebben en ook waar hij Lea heeft begraven. En als Jacob voleindigd had aan zijn zonen bevelen te geven, indrukwekkend sterven, heel bewust legde hij zijn voeten samen op het bed en hij gaf de geest en werd verzameld tot zijn volken. Dat gebeurt niet zo vaak als iemand zo sterft. Ik heb het één keer gehoord, dat iemand zo bewust gestorven is. Zijn voeten bij elkaar legde, zijn handen samen deed en de laatste adem uitblaas. Het lijkt wel wat op het sterven van de Heer Jezus. Hij gaf de geest, het staat ook hier, een profetie als het ware, alleen al in het sterven en in de woorden die hij daar spreekt in de tekst over de Heer Jezus. Wacht ik, wanneer wacht u? Als de Heere u wachtend heeft gemaakt, want dat wachten dat hebben we niet van onszelf. Een verwachting ook in het geestelijk leven door een stervensweg. Het gaat over dood en leven, hè? Een stervende, een levende, een geborene. Dat verwachten, gemeente, is er alleen bij hen die als doden zijn levend gemaakt. En die het hebben gezien en geleerd, wat ook Jacob heeft geleerd in al die jaren dat hij rondtrok over de aarde. Dat wij vanuit onszelf als levenden midden in de dood liggen. En dat we de gunst van de Heere en de verlossing van onze zonden zo brood nodig hebben. Als dat de Heere Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Wat is er ook bij Jozef een voelen, een ervaren, een bevinden gekomen van de noodzakelijkheid van een verlosser. Want dat tekent vooral het adventsverwachten. Er zal een verlosser tot Sion komen ten aanzien van wie we gaan roepen. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. En hij heeft er in het leven ook kennis van ontvangen. Wat dacht u van die prachtige geschiedenis in Bethel? De ladder van God, waarop de engelen op en neder daalden, zo staat het er. Eerst omhoog en dan naar beneden. De Heer heeft een verbinding gemaakt tussen hemel en aarde. Het is ook een prachtige adventstekst, die ladder daar in Bethel. Waar de Heere de mogelijkheid bij God vandaan weer eens goed laat zien. Dat er zaligheid is in het bloed van het lam. Of daar in Peniel, waar Jacob worstelde met God en het geloofs verwachten en het geloofs bidden uitspreekt. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegen. Dat is een adventsverwachting, levend en krachtig. En zijn ziel, dat staat een woordje wat betekent zijn leven, is gered geweest. De Heere redt hem van de komst van Esau die daar aankomt. En toch met alles wat God hem gaf, met de zelfkennis, de godskennis en Christuskennis, komt deze man aan het einde van zijn leven op een sterfbed te liggen. Ik hoorde een keer iemand zeggen, het is maar 1 vierkante meter waarop ik lig. Wat uitgerekt, maar 1 vierkante meter waarop ik lig. 1,5 meter breed, 2 meter lang, 1 meter breed, zo u wilt dan. Maar dat is mijn sterfbed. En de kist waarin hij werd gelegd is zeker niet veel groter. Ingrijpend. Dat blijft over van een mens. Houdt u er ook rekening mee? Het kan zomaar morgen zover zijn. De ongelukken, ook in Reformatorisch Nederland, zijn opvallend de laatste weken. Zomaar in het verkeer. Zomaar van het een op het andere ogenblik. Dood, gestorven, omgekomen, overleden, hoe u het ook benoemen wilt. Maar de dood doet zijn intrede. En te midden van die omstandigheden, en zeg dan ook nooit is een kind van God, dus het valt allemaal wel mee. Je moet afscheid nemen van je geliefden, je moet de doodsjordaan over, de onbekende toekomst in. Roept hij het uit, wacht ik. Dat is verwachten. We gaan er eerst van zingen. Uit Psalm 102, 14e vers, als een kleed. Het aardrek en de hemelbogen zijn gewrocht, dat betekent gemaakt, gewerkt door uw vermogen. En dan aan het einde, gij blijft staande, o Heere der Heren. Dus Psalm 102, daarvan het 14e vers. Verwachting in de eerste plaats bij een stervende. Twee, door een levende. Want wat voedt die adventsverwachting dan? Ja, zegt u als het geloof. Ja, correct. Of de bekering. Het geestelijk leven. Maar door wie wordt dat geloof, die bekering, dat geestelijk leven gevoed? Ik moet vragen aan een echt gelovige. Ik heb niet gemeten over iemand die zichzelf daarin bedriegt. Aan de een of aan de andere kant. Dat maakt nog zoveel verschil niet. Er zijn mensen die bedriegen zich aan de oppervlakkige kant. Ja, het is allemaal oppervlakkig eigenlijk. Hè? En die zeggen, ja goed, het is iets vanzelfsprekends. Nou, daar kom ik zo in het tweede punt nog op terug. Dat is het niet. Maar goed, er zijn mensen die zitten aan de andere kant. Die zeggen, nou ja, dat komt allemaal wel vanzelf wel goed. En ik heb wat onrust in mijn hart. En wat zondekennis. En als dat er is, dan komt het allemaal wel goed. Die tellen de dingen op. Dat valt me wel eens op. Een optelsom. 1 en dan nog 1 hebben we 2 en dan komt er nog wat bij en dan 3 en uiteindelijk is het compleet. Ik begrijp nooit dat je zo je geestelijk leven op de been kunt houden. Want de Bijbel spreekt er ook niet zo over. Het is Christus alleen. Nou, daar is een weg naartoe, dat weet ik, dat zien we hier ook weer. Ook op het sterfbed nog, maar Christus alleen. En dat is de kern van het geestelijk, daar komt zo in het derde punt nog terug. Maar door wie wordt dat nu gevoed? Door God, door de Heere. Want je Heere staat Jehovah of Yahweh in het Hebreeuws, dat betekent twee dingen. Ja, wel meer, maar het betekent overwegend twee dingen. Dat is in de eerste plaats de onveranderlijke God. Je zou kunnen noemen de machtige, onveranderlijke God. Ik zal zijn die ik zijn zal. Exodus 3 vers 14. Daar openbaart de Heere zich voor het eerst openlijk met die naam aan Mozes. Dan staat er dus Heere met 5 hoofdletters, de onveranderlijke God. Dat is, zou ik willen noemen, het objectieve van de naam Heere. Wat bij God is. Voorwerpelijk noemen we dat ook. Dus de God die niet verandert, dan zegt de Heere, hij zegt het vaak ook zelf, als het gaat over zijn onveranderlijke almacht, dan zegt de Heere, ik, de Heere, word er niet veranderd. Malachi 3 vers 6, daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd. En Jesaja 46, vers 10. Mijn raad zal bestaan, ook een soort adventstekst. En ik zal al mijn welbehagen doen. Gods onveranderlijkheid. Wat de Heere doet, wat de Heere kan en wat hij wil, dat ligt gemeente in één lijn. In de zin van dat God aan zijn eigen eigenschappen verbonden blijft. Die eigenschappen die zijn nooit tegenstrijdig. Wij kunnen nog wel eens wat lief zijn, zeg maar. Wat inschikkelijk, maar dan kun je misschien ook wel minder eerlijk zijn. Dat kan zomaar samengaan. Of heel eerlijk en heel transparant en heel open, maar knetterhard. Maar bij de Heere zijn al die eigenschappen, lees maar eens het boek van Stephen Charnock, ook in Nederlands verkrijgbaar, 3 dikke delen, meen ik, of 4, 3 geloof ik, over eigenschappen van God. Hoeven niet allemaal te lezen, maar zulke soort boeken zijn er ook wat korter en wat compacter. Eigenschappen van God. Dat is de ene kant van de naam, het voorwerpelijke, de objectieve betekenis. Maar gemeente, er is ook nog een subjectieve betekenis, het onderwerpelijke, het bevindelijke van de naam Heere. En dan betekent Heere net zo goed ook de God van het verbond. Verbondsgod, zo leggen we dat vaak uit. De God die zich bindt aan mensen. Kijk, en daar had Biliam geen oor en geen hart voor. Biliam zegt wel, God is geen God dat het hem berouwen zou. Geen man dat hij liegen zou, een mensenkind dat het hem zou berouwen, zou hij het zeggen en niet doen of spreken en niet bestendig maken. Maar Biliam had geen enkele notie, geen enkel inzicht in de trouw van deze God. Het verbond met Abraham, zijn vriend, zingen als het dopen is, bevestigt hij van kind tot kind. En dan gaat het hier over de wezenlijke genade die in het genadeverbond wordt betekend en verzegeld. God als God in Christus van een verloren zondaar. Nou, dan zie je zomaar die momenten kunnen aanwijzen van Jacob. We lezen niet wanneer God hem bekeerde, maar dat hij zalig was, weten we zeker. Dat was niet pas in Bethel, dat was ook niet pas in Pniel. De Heere was al lang zijn God. Jacob dient de Heere. Maar dan zijn er telkens van die momenten, van die kruispunten, van die goddelijke bevestigingen, dat de Heere laat zien, ik zeg maar heel simpel, ik ben jouw God. En dat subjectieve, dat bevindelijke, is zo nodig. Want je hebt niet genoeg aan de constatering dat God almachtig en onveranderlijk is. Maar gemeente, het is zo nodig om het persoonlijk ook in je eigen hart te ervaren. En dat allemaal wordt uitgedrukt met dat ene woord, Heere. Er staat in mijn Jongbloedbijbel, geloof ik dat het is, ja, een Jongbloedbijbel, nog een uitroepteken achter, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Ik denk dat dat ook wel in de GBS-bijbel gezet zal zijn, en anders mag het u gerust achterplaatsen. Het staat er natuurlijk niet, ja, in de GBS-bijbel dan niet bij, maar het staat niet in de grondtekst, maar heel dat woord wordt uitgeroepen, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Is een uitroep van het hart. God van de onveranderlijkheid en God van het verbond, ik verwacht u. En dat geeft tegelijk ook een antwoord op de vraag van hoe kan het dat die man op zijn sterfbed zoveel geloofsmoed toont. Zoveel geloofskracht, zoveel verwachting heeft. Ja, dat gebeurt soms een keer, dat gebeurt lang niet altijd op die manier. Heel veel van Gods kinderen, althans als mijn ervaring, sterven onbewust. Dat zakt langzaam weg, daar hebben ze nogal wat gezegd, maar daar moet je ook geen grote verhalen van verwachten, dat die zijn er wel, maar soms klopt het, maar soms denk ik, die is misschien ook wel wat opgeklopt. Ik heb een keer meegemaakt, niet zo lang geleden, in de gemeente die ik dienen mag, dat er een man met veel ruimte in zijn zielenleven nogal een aantal weken op zijn sterfbed lag. En telkens weer dacht hij en dachten zij en dacht ik en dachten we allemaal, Piet zal overlijden. Maar Piet bleef maar leven. Hij was ook een hele sterke man. Hij was al uitgeteerd door de kanker, maar hij bleef maar leven. En maar bewust. Er was ook zijn laatste wens om bewust te mogen sterven. Dat is niet gebeurd, want de pijn was te veel. Hij moest daar ook daarin pijnbestrijding ontvangen. Daar zag hij ook nog tegenop. Want als het maar geen euthanasie was, hè, dat was het natuurlijk niet. Maar u begrijpt de strijd. En helemaal aan het einde van zijn leven, na al het getuigen en na al het spreken over de God naar wie hij toegaan mocht, en was al 80 geworden, al die 80 jaren onvolmaakt op aarde geleefd, werd het donker in zijn leven, in zijn zielenleven. Zou het wel allemaal van God zijn? En ja, dat kon ik ook niet veranderen, maar we hebben wel gesproken over twee dingen. Over het objectieve bij God, de onveranderlijke God. En over het persoonlijke in het leven, de God van het verbond. En toen brak de zaligheid ook bij Piet weer door. Ik zeg niet, hij is juichend gestorven, want hij is stil gestorven. Met een enkele hoofdknik nog, begreep ik, toen ik net daarna aankwam. Maar hij is stil gestorven, maar met het geloof in het hart. Nou, dat is zomaar een voorbeeld van een sterfbed. En dan zie je hier bij Jacob dat hij heel bewust zijn voeten bij elkaar legt. En nadat hij uitgesproken is met de laatste zegen, met dit woord de hemel ingaat. Met die God de hemel ingaat. Dat is een adventsverwachting door een levende, de levende God. Daar zingen we nu eerst vanuit Psalm 70, vers 2. Laat allen die zich tot u begeven, zo staat in het tweede gedeelte van de psalm. Laat hen die zich tot u begeven, hen die uw heil beminnen, Heere. Dan vindt u ook die naam. Gedurig juichen tot uw eer en zingen. God zij hoog verheven. Psalm 70, vers 2. Derde punt van een geborene. Want waar is die adventsverwachting nu van? Wat verwacht hij? Waar wacht hij op? Op uw zaligheid. Zaligheid betekent verlossing of heil. De meeste uitleggingen zijn wat het tijdelijke betreft de zegeningen. Dus tijdelijke zegeningen kun je eronder verstaan. Zaligheid, maar vooral ook de eeuwige verlossing. Dat wordt vooral bedoeld. Hier niet de geestelijke verlossing. Die had, ja, dat mag je ook onder heil verstaan natuurlijk. Maar niet bij Jacob, want dat had hij al gehad. Hij was al verlost in de zin van, gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Verzoening van zonden ontvangen. Dat is altijd weer nodig om te worden bevestigd. Dagelijkse rechtvaardiging noemt Wilhelmus Abrakel dat in zijn redelijke godsdienst, in het hoofdstuk over de rechtvaardigmaking of de rechtvaardiging. Mooi om te lezen trouwens, ik weet niet of er hier nog wat gelezen wordt in de gemeente. Ik denk dat dat al minder wordt, maar je hoeft ook niet alles tegelijk te lezen, maar neem eens wat. Ik ben wel eens jaloers op u. U hebt de hele zondag de tijd, dat heb ik niet. Maar dan kun je een hele dag besteden aan God en zijn dienst, thuis dan ook, hè. Maar goed, dan wordt hier vooral bedoeld dus de verlossing van iets wat nog komt. De zaligheid van iets wat komt. En in dat woordje zaligheid, dat woordje heil, we zongen het, laat degene die uw heil beminnen, heren, daar zit hier het woord Jezus in. Heil of Joshua. En als in het Nieuwe Testament dan vertaalt Jezus en in het Oude Testament staat, zit daar die naam ook in. Die naam zit trouwens ook in de naam Jehovah. Jehovah betekent de Heere red. Of de Heer is getrouw, maar de Heere red. Als een getrouwe God. Zaligheid, Jezus, eigenlijk zegt hij op uw Jezus wacht ik. En waarom nu uw zaligheid? Je zou toch verwachten mijn zaligheid? Als je in je leven de ellende van jezelf hebt leren kennen. En daar word je niet mee gearriveerd, maar daar ga je al meer mee uitzien en verwachten. Dan gaat het vooral over mijn zaligheid. Dan bidden we meer over voor mijn zaligheid dan die voor een ander. Hoezeer je die ander ook lief hebt. En dat is geen egoïsme, dat is heilig egoïsme. Als je met z'n tweeën in het water zou vallen, hoe gelukkig je elkaar met elkaar ook bent, maar de instinct van het moment, en ik weet waar ik over praat in dit opzicht, dan vecht je voor jezelf. Dan denk je even niet meer aan de ander, want er is levensnood. Nou, hier gaat het vooral, gemeente, over datgene wat komen zal. Op uw zaligheid, op hetgeen wat ik verwacht. En wat is die zaligheid dan? Uw zaligheid, dat is de relatie van de Zoon met de Vader, het vlees geworden woord, dat is Advent vanuit Johannes 1... Dat is Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Uw zaligheid. Want gemeente, als je zalig wordt, dan is dat niet alleen met betrekking tot jezelf, maar ook met betrekking tot uw zaligheid, tot God. En wie is nu die uw zaligheid? Hij heeft hem gezien in Peniel, de man die worstelde met Jacob als een vertegenwoordiging, als een gedaante van de Heere Jezus, waar de meeste verklaringen op wijzen. Hij heeft hem gezien profetisch in die ladder waar de engelen van God op en neer dalen. Als een aanwijzing dat God de wereld bezoekt met zijn heil. Hij heeft hem leren kennen in al die plaatsen waar hij geweest is. Paddan Aram. Mahanaim, overal waar de Heere met hem ging. Als het heil. En nu mag hij aanwijzen degene die komen zal als uw zaligheid hier op aarde. Als dat heil wat God heeft doen verkonden. En als die barmhartigheid die hij nu bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Daarop wacht Jacob, op hem wacht hij. Matthew Henry schrijft, het is de aard van de heiligen, dus degene die God kennen, de gelovigen, de kinderen van God, de aard van de heiligen om de Heere te verwachten, om hem te verwachten. Altijd weer uw zaligheid, want wat heeft dat heil op aarde bewerkt? Verlossing van zonden. Een eeuwige gerechtigheid, zegt de catechismus, en zaligheid van God geschonken zijn. Of dat nu in de leegte van je hart is vanwege de kennis van je verlorenheid en schuld. Uw zaligheid, daar wacht ik op, Heer. Zult u dan ook geen rust hebben voordat die zaligheid zich voor het eerst al was maar één keer en even openbaart? Want als de discipelen op de berg van de verheerlijking staan en Jezus zich opnieuw aan hen openbaart, zien ze niemand dan Jezus alleen. Op uw zaligheid hier in de wereld, op de aarde, inmiddels 2000 jaren ruim geleden. Zo mogen we over 2 of 3 weken ook weer kerst gaan vieren met elkaar. En ook in de verwachting in de adventsweken naar die kerstdagen zijn. Wat bedoelt u nog meer? Als het heil in de oud-testamentische profeten of psalmen wordt gebruikt, ook hier in een enkele uitspraak in de geschiedenisboeken van het Oude Testament, dan betekent het heel vaak het eeuwige heil. Als Jesaja met andere woorden zegt, dan zullen ze vrolijkheid en blijdschap verkrijgen. Droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Dat is de lijn van kerst, of zo u wilt van advent. Naar de verwachting van Christus' tweede komst zijn, wederkomst. Dat is het teken van het ware adventsvolk. Mensen die verwachting hebben op grond van dit heil, wat God hen heeft doen verkonden en doen ervaren in Christus, van Christus' tweede komst. Op uw zaligheid, het tijdstip door God bepaald, als de rechter van hemel en aarde verschijnen zal om te oordelen levenden en doden, en de zaligheid ten volle zal worden uitgedeeld. Ik heb u gesproken over en aangewezen de grote heilaanbrenger. Je zult zijn naam noemen Jezus, want hij zal zijn volk van zalig maken van hun zonden. Gemeente, het is wel de hoogste tijd om dat heil te zoeken. Voor het eeuwig te laat zal zijn. Hij is de meerdere Mozes, die door de aardse levenswoestijn leidt naar het eeuwig land. Hij is de meerdere Jozua, die de vijanden overwint en leidt naar het hemels Kanaan. Hij is de meerdere Boas, de meerdere losser, de meerdere verlosser, de Goel, die met zijn bloed de zaligheid heeft aangebracht. Hij is de meerdere David, die zijn kerk regeert, rechtvaardig, wijs en zacht. Hij is de meerdere Salomo, die wijsheid bezit. Hij is de hoogste profeet, de enige hoge priester en de eeuwige koning, waardoor u verlossing van al uw zonden, heiligheid in uw leven en eeuwige hemelse vrede kunt ontvangen. Dat is advent. Adventus betekent nadering. Dat is verwachting van hem die komen zal, om alle tranen van de ogen af te wissen en het eenmaal vervulling te doen ontvangen. Men zal te dien dagen zeggen, ziet, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Dat is de eeuwige zaligheid. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht. We zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Amen.